Welkom bij Saint, de podcast van IT Kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 7, de semiconductordroogte blijft aanhouden. Mijn naam is Mark Vaal.
En mijn naam is Seppe van den Broeke. Dag Mark.
Dag Seppe.
Veel nieuws de afgelopen weken, weer heel wat om te bespreken.
Ja, klopt, klopt. Te beginnen met ja, toch wel een thema dat heel de wereld een beetje in de ban houdt. Hè? Dus naar aanleiding van een aantal problemen in de fabrieken, is toch wel een groot tekort dat zich aan het realiseren is in bedrijven rond de semiconductors. Waardoor dat heel veel bedrijven, initieel sprak men enkel van de automobielindustrie, maar begint toch ook wel uit te deinen naar alles wat semiconductors nodig heeft. Ook in de Internet of Things business. Maar ook, zeker en vooral ook in de computer business. Alles wat met laptops en tablets en smartphones te maken heeft. Binnen langzaam maar zeker op te drogen. En dat is toch wel bizar om te merken dat daar weinig marges. Heeft dat te maken met de just-in-time filosofie? Ik vermoed van wel. Anderzijds wil je natuurlijk altijd het laatste nieuw hebben. Natuurlijk, het is prachtig voor bedrijven à la Melexis die in die sector aanwezig zijn en die natuurlijk nu kunnen een stukje, zich laten gelden als van toch wel het belang van die semiconductors.
De absolute topspeler in de wereld is het Taiwanese TSMC, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Er zijn er nog een paar andere ook, UMC, de United Microelectronics Corporation, maar ze lijden allemaal een beetje aan hetzelfde probleem, is dat ze het aantal orders niet kunnen bijhouden. En blijkbaar schaalt het zich toch moeilijk op. Blijkbaar komt er nog eens bij dat momenteel in Taiwan het regenseizoen is gestart en blijkbaar, zoals naar goede gewoonte, zorgt dat er toch weer voor dat het productieproces nog meer achterop loopt dan gehoopt.
Ja, en het is zelfs zo, er is ook natuurlijk terug een reactie gekomen vanuit Europa van hoe het komt dat in Europa zo weinig productie is van semiconductors. En er is toch wel een vraag of een roep van politici, maar ook van bedrijfsleiders van misschien moet het toch wel overwegen om een aantal van die productiesites naar Europa te brengen. Maar, één, zoals je terecht zegt, dat doe je niet op 1, 2, 3. Twee, je moet ook de mensen hebben die die machines en die productie kunnen op peil houden. Daar heeft toch een bepaalde technische ervaring voor nodig. En ook die mensen moet je hebben. En dan blijkt toch wel dat productie van semiconductors niet zoiets is dat je...
Een zeer gespecialiseerd terrein. Ja. Hè? En Europa, good luck zou ik zeggen. Als zelfs de US en de Biden-administration al heeft gezegd van hoe komt het dat we hier in de US zo achterlopen met semiconductors, dan zie ik Europa nog een paar stappen verder achterlopen. Zelfs het grote China moet eigenlijk wat schoorvoetend toegeven, ondanks het feit dat ze er miljarden tegen aan het gooien zijn, dat ze ook nog altijd Taiwan achterna lopen wat dat betreft. Dus als een zeer geografisch gecentraliseerd... Ja, een gecentraliseerde industrie bijna, wat toch wel wat vreemd is, hè? Dat iedereen van de productielijnen in Taiwan afhangt.
Ja, maar ik denk dat het te maken heeft met één, op lange termijn visie, kijken naar specialisaties en zeggen van kijk, we gaan ons daar in die niche gaan we ons zetten. En zij hebben gekozen om zo laag mogelijk in de stack te zitten. En met als gevolg dat ze uiteraard door die specialiteit en die expertise en uiteraard daardoor ook hun kwaliteit en hun prijs-kwaliteit verhouding bijna monopolist, zal ik niet zeggen, maar toch een van de grote marktleiders zijn geworden. En dat dat een land is, kudos voor het beleid van zowel regering of overheid als van de ondernemers die daarvoor gaan. En inderdaad ook wel een stukje afscherm, want dat is een beetje intellectuele eigendom.
Ja, absoluut.
En Taiwan is niet zomaar onmiddellijk geneigd om dat door te geven aan China of Amerika of Europa. Zomaar. Ze kijken nu de kat uit de boom. En het is eigenlijk een beetje een tot mijn grote verrassing, iets dat niet opgevallen is. Maar nu blijkt wel hoe sterk ze zijn geworden in die industrie en dat de concurrentie zeer, zeer lastig is.
De lead times zijn niet te geloven, want jij sprak over auto's, maar het is zelfs meer dan dat. Hier staat bijvoorbeeld in het artikel, hoofdtelefoons, al meer dan een jaar wachttijd om de chips te krijgen in een simpele hoofdtelefoon. Hè. Ook Apple zit met grote problemen, hè, wat dat betreft. Dus
Ja, klopt. En uiteraard zijn er wel andere spelers. Hè. Kijk, naar, in Nederland heb je een grote speler. Naar research toe doet IMEC heel veel fundamenteel onderzoek naar semiconductors.
Voornamelijk research, hè? Maar, natuurlijk.
Maar dat is research, ja, geen productie.
Ja, ja, en de echte grote fabrikanten hebben ook wel al gezegd, goh, het moeten misschien niet voor alle gadgets topje van, of het neusje van de zalm zijn. Er zijn er ook al, die hebben teruggeschaald naar oudere technologieën. Dus bijvoorbeeld UMC is teruggekeerd naar 28 nanometer technologie, wat dat ze al als verouderd beschouwen, maar gewoon om iets te kunnen af te leveren. Dus ja, eigenlijk hallucinant, hè. Zelfs Sony, PlayStation 5 kopen bijvoorbeeld,
ja,
is wachten, hè, om gewoon daardoor. Dus ja, niet te geloven. En de reden blijkbaar, de grootste achterliggende reden, althans dat wordt toch gezegd door sommigen, is dat men in Taiwan had gedacht, met de aankomst of de opkomst van de coronapandemie een groot jaar geleden, dachten ze dat de vraag compleet ging terugvallen. En ze hebben zich daar eigenlijk op voorzien. Maar eigenlijk het tegenstelde is gebeurd. Men heeft eigenlijk al heel snel gemerkt dat die vraag van consoles en smartphones en laptops en hoofdtelefoons, dat die eigenlijk stabiel bleef en in sommige gevallen zelfs naar omhoog is gegaan.
Ja.
Wat misschien achteraf bekeken niet helemaal onlogisch is. Mensen willen naar Netflix kijken, ze willen een goede hoofdtelefoon, ze willen een nieuwe smartphone. Ze kunnen toch niet naar een restaurant gaan, dus ze willen zichzelf verwennen. Maar dat men nu dus met een probleem zit, dat ze de vraag niet kunnen volgen en dat die turnaround, dat dat toch wat tijd kost om dat in orde te krijgen. Ja, we hebben het gezien met ons schip, de Evergreen, die daar is komen vast te zitten, maar we zien het eigenlijk nu weer opnieuw hoeveel in de wereld dat toch afhangt van zwakste schakels in die productiekettingen.
Ja, en dat uiteindelijk ook nog altijd een fysiek proces is. Niet alles is een service. Je hebt nog altijd fysieke componenten, en dat zal altijd zo zijn, fysieke componenten die je nodig hebt om toestellen en om technologie te laten functioneren.
Absoluut. Ja, ja. Klopt.
Over technologie gesproken, het is natuurlijk wel zo dat, zoals je net zei, sommige technologieën het snel verouderd zijn, maar sommige software is natuurlijk ook soms verouderd. En Microsoft heeft dan aangekondigd deze maand dat ze eindelijk Internet Explorer volledig gaan stopzetten.
Het is eindelijk
service.
Zover.
Ja, eindelijk. Men had al veel keer aangekondigd dat IE of Internet Explorer niet meer ging ondersteund worden, dat het onveilig was. Iedereen moest naar Edge gaan. Maar toch gaat men nu eindelijk, in mei 2021, gaat men eindelijk beslissen.
En tegen juni volgend jaar zou het dan volledig moeten gedaan zijn. En verwacht Microsoft dat we allemaal Edge gebruiken, of dat Edge toch de standaardbrowser wordt die AI dan moet vervangen. Eindelijk, hè. Ik denk dat we allemaal de problemen en de veiligheidsissues kennen van Internet Explorer. Dus, maar wij zijn er allebei van over, of wij denken allebei dat het niet zo'n makkelijke transitie zal worden voor sommige partijen en bedrijven als ze zouden hopen. Klopt, hè?
Wel, ik denk dat veel luisteraars gaan denken van, oh, Internet Explorer, dat werkt al lang niet mee. Maar wat blijkt, ik kan u garanderen, deze week nog was ik uitgenodigd voor het installeren van een tooltje dat we nodig hebben in het kader van een bepaalde training in onze organisatie. Dat was in samenhang met een externe partij. En de installatieprocedure van dat tooltje, om dat goed te laten werken, vereiste een opstart expliciet in Internet Explorer. Geen enkele andere browser was toegelaten. En ik viel bijna van mijn stoel toen ik het las en toen ik de uitleg hoorde van degene die het zei. En ik confronteerde die persoon met het feit van, ja, maar wacht, dit is toch compleet verouderde technologie. En die persoon excuseerde zich, maar zegt van, kijk, ja, voorlopig is het wel de enige manier om onze applicatie goed te laten installeren. Nadien heb je het niet meer nodig, maar voor de installatie en de opstart moet je het doen via Internet Explorer. En dat blijkt dus dat anno 2021 nog altijd veel toepassingen zijn. Ik denk meer dan ons lief is, waar ofwel de installatie ofwel een stuk van het gebruik toch nog een beetje teert op die Internet Explorer.
En niet alleen, ik denk ook vaak niet echt de externe toepassingen, maar als je gaat kijken bij grote bedrijven intern, grote banken bijvoorbeeld, een HR-applicatie enkel op Internet Explorer. En ook zelfs daar een beetje de verkeerde neiging van IT, die dan soms zelfs geneigd is om AI als standaardbrowser te houden, vaak uit, onkennis ga ik het niet noemen, maar misschien nog wat een beetje angst van, oeh ja, Edge, maar dat is zo nieuw, dat kennen we misschien minder. We weten hoe dat we de policies moeten instellen, dat is het ook vaak, voor Internet Explorer. Dus we blijven daarbij. En we weten dat onze interne applicaties daar ook op werken. Dus ik denk dat die ook wel plots gaan denken van, oei, nu moeten we dat hier allemaal wel gaan testen. En we kunnen maar ja. beter zorgen dat we klaarstaan.
Ja. Ja, en dat is typisch het fenomeen, ik noem het altijd de volledige levenscyclus. En in de volledige levenscyclus van toepassingen, tools, technieken, is het endgame, wat ik noem het endgame, het eindspel, ook een belangrijk component. Hè? Het end of life en de support wat Microsoft correct doet, denk ik. Ik denk dat Microsoft een van de spelers is die correct aangeeft van kijk, op die moment gaan wij stoppen met de support. En op dat moment raden wij echt af dat je die toestel nog gebruikt, omdat het gewoon niet meer onderhoudbaar is, omdat er modernere versies zijn. Dus dat hebben ze correct gedaan, maar wat blijkt in de praktijk, dat toch nog heel veel bedrijven niet de moeite doen of niet investeren in het updaten of upgraden van hun toepassingen naar de modernere, in dit geval, browsertechnologie. Absoluut. En dat is iets wat uiteraard Microsoft, ondanks alle campagnes, niet kan verhinderen. Maar de impact kan toch wel gigantisch zijn. Dus vandaar dat ik wel positief vind dat ze het nog een keer opnieuw aankondigen. Maar dat je toch wel in de praktijk ziet dat er toch applicaties zijn die nog altijd gebruik maken van Internet Explorer.
Ja, en trouwens ook patchen af voor Microsoft, want ze zijn gekend als het bedrijf die altijd voor en door alles gaan over vuur lopen om backwards compatibility te kunnen garanderen. Apple bijvoorbeeld is daar een pak lakser in. Die zeggen, ja, sorry, get with the times. We gaan dit veranderen.
Ja.
Dus zelfs in dit geval, AI vertrekt wel. Maar ze geven er al meteen bij aan, oké, als je nog een applicatie hebt waarbij dat een Java-applet nodig is, of Silverlight, god helpen u, of een ActiveX control, je kan in Edge nog altijd overschakelen naar een AI-compatibility-mode die dan toch van die oude, de oude rendering-engine gaat gebruiken die in AI zit. Dus Het is zelfs niet eens zo dat het volledig verdwijnt. Eigenlijk zeggen ze gewoon, gebruik Edge. Als het echt moet, heb je nog altijd die compatibility-mode. Maar zo kunnen wij toch al beginnen met de boel wat op te kuisen. En het zijn toch blijkbaar al, zeggen ze zelf, 5 miljoen lijnen code, oude code, die ze eruit kunnen kieperen en niet meer hoeven te maintainen. Ik moet echt wel zeggen, petje af dat ze zelfs die optie nog voorzien. Na zoveel jaren moest ik Microsoft zijn, ik zou al bijna gezegd hebben van jongens, zelfs die AI-compatibility-mode gedaan ermee, want wie gebruikt er nog ActiveX, wie gebruikt er nog Silverlight? Maar ze doen het toch maar.
Wel, dus bij de toepassing die ik moest installeren, was het inderdaad Silverlight, de component Silverlight die nodig was om het ding geïnstalleerd te krijgen. Eenmaal geïnstalleerd kon je het gebruiken op een browser, maar de toepassing aan zich moest de Silverlight-technologie gebruiken.
Ja, het is zo een beetje het triumviraat bijna, of het zijn er zelfs meer dan drie, van de oude plugins met veel security-problemen. Java Applets, Silverlight, ActiveX en Flash.
Ja.
Ja, we geraken er nooit van af.
We geraken er nooit van af. Aan de andere kant van het spectrum natuurlijk het modernste van het modernste. En dan zie je dat daar Google met zijn I.O. 2021 14 grote aankondigingen doet. Dat is natuurlijk al spectaculair.
Google I.O. Als komt eraan, ja.
Ja.
En de aankondigingen vallen uit de lucht, hè?
Ja, en het zijn er toch niet de minste. Met impact naar Jan en iedereen, zowel bedrijven als particulieren. De impact zal toch Jan zijn. Als je nou maar kijkt aan Android 12.
Ja.
Toch een grote designverandering.
Het ziet er mooi uit, hè?
Het ziet er heel mooi uit, ja. Ze doen echt hun best om een soort, ik kan niet zeggen fleurige look, maar toch een, ze noemen het zelf de bubbly new look, maar toch, de beta is al beschikbaar, maar het zal toch weer al met heel pak nieuwe features zijn. Ik vermoed ook wel rond privacy. Er is nu ook een echt privacy dashboard in die Android 12, wat toch een tegemoetkoming is aan heel veel verzuchtingen van heel veel landen, niet enkel Europa, maar ook in Brazilië.
En eerlijk gezegd, waar dat ze toch nog een beetje bijbeenwerk hebben tegenover Apple. Hè? Dus het is goed om te zien dat ze hier nu toch wel volop op inzetten.
Ja. Zeker en vast. Omdat het gaat niet enkel over het design, maar ook mensen willen meer en meer garanties of toch zelf controle krijgen over hun data. Je ziet toch wel die trend naar die fameuze datakluis. Dat zit er toch wel een stukje al in. Die trend is onomkeerbaar, denk ik. Omdat als zij het niet doen, dan worden ze voorbijgestoken door bedrijven die wel zo kluizen gaan bouwen. Hè. Denk aan het initiatief van Gaia X, waar we het de vorige keer op hadden in Europa. Maar ook van een aantal mensen die zeggen van kijk, die kluizen, die privacy is belangrijk. En dat men toch wel dat element gaat integreren in de smartphones van de toekomst.
Ook interessant daarbij is de eventuele ondersteuning voor een privacy chip. Wat een ding is dat ze eigenlijk tussen alle andere sensoren en hardware van uw smartphone of device inplaatst en dan kan acteren als een soort van kill switch. Waarbij als je zegt van oké, nu wil ik even volledig off the grid, dat die chip echt wel kan garanderen dat, dat alle radio's uitstaan. Dus ook hardwarematig en opnieuw chips, semiconductormatig, toch wel weer een aantal interessante zaken die, die eraan zitten te komen.
Ja, 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 ja. En ook een van de aankondigingen is dat Google en Samsung gaan samenwerken. Dus dat het element van de Samsung eigen OS gaat vervangen worden door de Google OS. En omdat je spreekt over die sensors, in de nieuwe Samsungs, de S21, inderdaad, is er een optie, sensor off, waarbij je effectief door één knop volledig van de grid verdwijnt met je smartphone. Dus geen GPS, geen Bluetooth, geen wifi. Ik denk het enige wat nog actief blijft is je gsm-simkaart voor noodgevallen. En that's it. Maar inderdaad, als Google dat gaat integreren in die versie 12, ja, dan gaat het... En men voelt duidelijk die druk van het belang dat mensen meer en meer controle krijgen over hun data en niet zomaar meer alles doorsturen. Ook Apple heeft het inderdaad gedaan met als gevolg dat het aantal data die doorgestuurd wordt, als mensen bepalen, zakt naar 4%. Dat was een van de eerste feiten, wapenfeiten van surveys. Dat als mensen zelf mogen beslissen van, geef ik mijn data door of niet, dat maar 4% zegt van, doe maar. En eigenlijk 96% zegt van, ik ben niet zeker of ik wil het toch niet permanent doen.
Ja, het gaat er gewoon over dat je ook gewaarschuwd wordt. En ik denk in die zin ook dat de smartphones nog wat werk hebben, want ik denk dat de meeste mensen als ze op het web zitten en achter hun pc, dat ze wel beseffen, ja, cookies en zo en opletten, maar eenmaal dat ze de smartphone in handen hebben, dat het installeren van zo'n appje toch rap gebeurd is en dan misschien niet altijd beseffen wat er allemaal mee mogelijk is. Nee. Dus, en Apple heeft daar al inderdaad getoond, zoals dat je zegt, dat eenmaal dat je mensen aangeeft van hola, opgelet, een app wilt hier dit of dit doen, dat mensen toch wel even nadenken. En natuurlijk met als gevolg dat Facebook razend is. Maar ja, sorry, zoek u een ander businessmodel dan.
Ah, ja, ja, het is dat. En ja, een van de andere zaken die nog wel aankomt, is ook die Google Foto. Waarbij dus dat je eigenlijk van een aantal foto's eigenlijk een soort animatie kunt maken. Dus als je twee foto's hebt en je hebt een bepaalde tijdspanne tussen, kan je eigenlijk een animatie laten maken tussen de twee foto's. Uiteraard niet te veel tijd, maar als je foto's trekt en ja, ik zou zeggen een paar minuten later nog één, dan kan die eigenlijk een soort animatie maken. Dus eigenlijk van foto naar video op een automatische manier. Ja, dat is ook wel toch wel... Het toont aan naar de kracht van computing enerzijds, en twee ook het integreren van, wat je zegt, die cinematechnieken, die vroeger, ja, bij wijze van spreken, zware serverkosten, dat je nu kan doen op een gewone smartphone. Dus het toont nog maar eens aan dat de kracht van computing toeneemt en dat die oplossingen ook kunnen geïnstalleerd worden op een smartphone.
Een andere leuke vond ik is hun aankondiging van Vertex AI. Ik vind vooral hun quote geweldig. Google natuurlijk al lang samen met Amazon en Microsoft een grote speler binnen AI en het aanbieden van AI-platformen en analytics-platformen. Vertex AI moet blijkbaar bedrijven gaan helpen om hun AI-modellen te gaan onderhouden en toe te passen. Want, zegt Craig Wiley, director van het AI-platform van Google Cloud, machine learning binnen organisaties zit in een crisis. Iedereen bouwt wel modellen, maar de vraag is, halen ze er ook waarde uit en laat staan, kunnen we ze onderhouden? Ook interessant om te zien dat Google zich daarvan... ze voelen duidelijk van welke richting dat de wind blaast. En inderdaad, dat is toch ook wel iets dat je meer en meer hoort bij bedrijven. Ja, we hebben nu zoveel geïnvesteerd in al die AI, maar what's in it for us? Where is the value? En ook, wat is het risico van al die modellen? Hè? Wie gaat dat boeltje hier allemaal onderhouden? Dus... ja, in dat opzicht is het ook wel grappig soms om te zien hoe dat Google een beetje de oude streken en verkoopstechnieken van IBM begint over te leren. Hè. Eerst verkopen ze hun oplossing en dan een paar jaar later verkopen ze weer een nieuwe oplossing voor de problemen die je had met de vorige oplossing mee op te lossen. Dus, maar het klinkt wel veelbelovend, denk ik.
Ja, en het gaat niet enkel over, over AI op talen. Het gaat ook over vertalingen, het gaat over video, het gaat over
alle
foto's.
Soorten, hè. Ja, ja. Imagery, alle... tabulair. Ja. Dus het is zeker niet enkel tekst.
Nee.
Nee, klopt. En het gaat inderdaad over ja, een beetje de nieuwe trends waarover dat je nu hoort hebt in AI. Feature stores, AutoML, hyperparameter tuning, maintenance, model risk is er ook zo eentje. We hebben binnen SAI iemand in onze raad van bestuur die het ook altijd heeft over AI-ops. Hè? Dus ja, Google springt daar ook volop op de kar. Onderhoudbaarheid en governance van AI. Het wordt meer en meer een belangrijk topic.
Ja, ik denk inderdaad, als vroeger was AI, ja, doe het wel überhaupt. En nu is het al van, we hebben zoveel AI, verschillende toepassingen, dat we ze moeten gaan beginnen combineren om het niet uit de hand te laten lopen. Dus het is eigenlijk wel al de next level.
En wie weet nog waar dat alle modellen zitten en waarvoor dat ze allemaal dienen en dit en dat. Dus ja, het wordt meer en meer een probleem.
Ja, en het overzicht is inderdaad wel fascinerend. Vanaf hun data labeling tot en met de metadata en moet ik zeggen, tot de opleidingen die er voor nodig zijn. Alles zit in het pakket inbegrepen om toch maar te zorgen dat uw AI onderhoudbaar blijft.
En ook daar natuurlijk, ook privacy, hè. Blijft een belangrijke trusted computing, federated learning, dat soort homographic encryption. Dus ook nog iets waarvan we de komende maanden ongetwijfeld nog veel zullen horen.
Ja, AI komt eraan, het wordt toch meer en meer tastbaar. En wachten is achteruitlopen eigenlijk.
Is geen optie meer, hè.
Nee,
klopt.
Nee. Ja. En ik denk dat toch wel, hè, machine learning, data, het komt meer en meer gemeen goed in organisaties, in toepassingen. De grote bedrijven gaan het doen, hè, als Google het doet, doet Amazon en Microsoft en Google en Facebook en al de anderen doen het ook. En Salesforce en dergelijke. Dus je hebt geen keuze meer. En als je ziet ook hoeveel investeringen die bedrijven hebben gedaan, als je kijkt naar de acquisities van kleine AI spin-offs en startups die ze gedaan hebben, dan is het niet anders dan logisch, dan moet je volgen. Het enige is natuurlijk voor de andere bedrijven die dan iets daaronder zitten. Ik denk ook aan de bedrijven in België en Europa. Kuis maar uw tenen uit, hè, want je gaat moeten bijblijven of je gaat achteruit lopen.
Mm-hmm. Ja, klopt. En zelfs... Soms denk ik wat bedrijven ook vergeten, is niet alleen hoe kunnen we AI gebruiken om onze diensten beter te maken of producten, maar ook gewoon de bedrijfsvoering zelf. AI-tools om je cybersecurity te gaan controleren en te monitoren, AI-tools in marketing. Je hebt nu al producten die je helpen om betere copyteksten te schrijven, hè? Die suggereren van die advertentie, probeer dat eens zo in plaats van zo, want... Ik denk dat dat beter gaat werken voor ons model dat we hier hebben aangekocht. Dus ja, de mens die door de machine wordt geholpen, steeds meer om meer. Hè.
Wel, en dat is ook... het is grappig dat je dat zegt, want net Bruce Schneier, de top security expert wereldwijd, heeft vandaag nog maar, deze maand nog maar aangekondigd, dat het toch wel systemen, dat de AI-systemen toch onder controle moeten gehouden worden. En dat AI-hacking ook iets realistisch zal worden. En dat bedrijven daar moeten klaar voor zijn. Dus het zit in alle lagen. En ik vind dat ook logisch dat Google daar ook aandacht voor moet hebben. Dat is niet enkel het toepassen. Want inderdaad, in hun verhaal bij Google rond Vertex AI zie ik het woord security niet staan.
Dat is voor een ander product.
Dat zal voor een ander product zijn, inderdaad. Ja, ja. Maar het duidt ook aan dat daar ook wel die schaduwzijde niet mag ontkend worden. Als je technologie hebt, kan ze ook misbruikt worden.
Absoluut.
En dat is toch wel iets dat we niet mogen onderschatten.
Backdooring van modellen en zo, het is een realiteit. En ook gewoon zelfs het ontwikkelen van, en ongetwijfeld dat grote nation states er al mee bezig zijn, het ontwikkelen van AI-modellen om te helpen in te breken ook, hè. Ja. Het geautomatiseerd zoeken naar weak points. Het is altijd een kat-en-muisspel. Hè. Je kan AI gebruiken voor de verdedigende zijde, maar ook voor de aanvallende zijde. Dus dat wordt zeker nog iets gevaarlijk. Ja,
ook om terug te keren naar die Google I.O. aankondigingen. Stond in dat Android 12 zal dan ook digitale autosleutels ondersteunen, zodat je je auto volledig kunt bedienen met je telefoon. En natuurlijk, het duurde letterlijk geen 5 minuten tot er iemand zei, ja, maar ook iedereen zal het kunnen doen. Ook de hackers gaan uw telefoon kunnen overnemen en uw auto. Dus het duidt maar nog eens aan van, ja, uiteraard, zeer handig, maar het moet wel veilig zijn en betrouwbaar. En dan kijken we naar NFC en UWB om ervoor te zorgen dat die digitale autosleutels betrouwbaar zijn. Maar ja, hoe lang gaat het duren dat iemand daar een fout gaat in terugvinden of een weakness, waardoor dat je eigenlijk alle auto's met die besturing kunnen open doen en mee wegrijden.
Zelfs het grote Tesla is niet untouchable, hè, is al gebleken. Dus,
en dat hebben onze experten in Leuven
aangetoond. Hè?
Aangetoond dus, met een video. Zodat ook zelfs Elon Musk moest zeggen van oei, we moeten toch iets doen.
Zelfs maar Elon Musk moest toegeven dat er toch wel een probleempje zat. En dan is het al erg. Als hij op zijn tenen terugkeert, of op zijn stappen terugkeert. Dus,
er was nog altijd een zekere afstand nodig tot een bepaalde sleutel. Tot nu recentelijk, deze maand, het ook iemand heeft aangetoond met een drone. Hè? Dus dat je ook met een drone, uitgerust met de juiste technologie, boven een Tesla kan hoveren, de sleutels kan kopiëren, wacht tot de Tesla stopt, de bestuurder uitstapt en dan gewoon de informatie doorgeeft aan de persoon die de drone bestuurt.
Ja, Mark, ik ben als de dood dat iemand mijn hippe nieuwe smartphone steelt. Hè? Want die is niet alleen met mijn telefoon weg, maar die is ook met mijn portefeuille weg, met mijn identiteitskaart, met mijn beroep, met mijn werk als die wil. Dus
soms stel ik mij eens de vraag, Seppe, van in welke mate dat mensen af en toe toch eens hun smartphone wisselen of net niet, omwille van de moeilijkheden die er zijn om het over te zetten. En ik spreek echt van iPhone naar iPhone of van Android naar Android, dat je toch wel ziet dat het niet al te evident is. Als je ziet hoe complex het is, dat je niet enkel je wachtwoorden moet kennen, maar dat sommige toepassingen gewoon niet overzetbaar zijn, dat je die opnieuw moet herinstalleren. Denk aan je authenticators, die moet je opnieuw volledig doen, wat ook logisch is. Bankapplicaties verplicht, je It's Me verplicht, en dat is ook logisch dat die moeten herinstalleerd worden. Maar ik denk dat meer en meer mensen erop gaan tegenzien om die transitie van naar te doen. En ik kan zeggen, ja, maar sommigen doen met een soort smart transfer of weet ik veel
maar
wat.
Maar covert ook niet alles, hè. En maar zeker als zo'n privacy chip ertussen komt kijken, die zegt van, hola, hier blijf je af, beste app. Ja. Dan, ja.
En inderdaad, secure apps zijn leuk, hè. Kijk naar Signal, zeer goed. Maar als je een Signal moet overzetten en je wilt je gesprekken meenemen, dan moet je een bepaalde procedure hebben. En dan rijst mij altijd de vraag van, oké, als ik mijn oud toestel overzet naar een nieuw toestel, heb ik een procedure. Maar als mijn autostel, zoals je net zegt, gestolen wordt, of het is verloren, je hebt het verloren gelegd en het is kwijt, of je verliest op een brug en het valt in het water en je kan het niet meer recupereren, wat dan? Als je dan geen backup hebt of een kluis, of je hebt dat niet voorzien, en daar maken ze weinig reclame of poeha rond, maar dan ben je eigenlijk al je historiek kwijt. En dat is toch wel iets dat interessant is om te beseffen. En ik denk dat het een averechts effect zou kunnen hebben, dat mensen misschien wel updates op hun toestel gaan toelaten, maar het toestel zelf eigenlijk minder en minder gaan laten vervangen, uit schrik dat ze data gaan verliezen. Ik weet sommige mensen, het is misschien anekdotisch, maar hun oud toestel nog gebruiken voor games, omdat de games als guest zijn, daar hebben ze een bepaalde score op. En dus dat ze niet willen dat ze die score verliezen. En dus blijven doorspelen met hun oud toestel enkel voor de spelletjes. Maar de nieuwe toestel gebruiken voor al de rest. Maar dat je zegt van nu loop je met 2 toestellen rond. Maar hoe lang ga je dat volhouden? Dus het is heel bizar dat niet alle data zomaar transfereren. En ik gebruik smartphones, maar dat kan even goed voor tablets het geval zijn. En zelfs voor laptops. Dat je toch wel ziet dat mensen. In bedrijven wordt er minder poeha rond gedaan, maar thuis, als mensen van server of van laptop moeten wijzigen, dat is toch wel iets waar je gemakkelijk een halve dag tot een dag mee bezig bent. Om alles,
is niet prettig, hè?
Nee, om alles correct over te zetten met de juiste paswoorden en de juiste instellingen, zoals uw vorig toestel.
Ik vind dat het wat aanvoelt als een verhuis. Je stopt alles in een doos, je komt toe op je nieuwe locatie, hetgene dat je elke dag nodig hebt, dat is snel uit die doos. Dus de apps die je elke dag gebruikt, die zijn snel weer geïnstalleerd. Maar dan, je gaat ook niet meteen alles meteen herinstalleren, want het is te veel. Totdat er een dag komt dat je zegt van, ah ja, die Payconic-app bijvoorbeeld. Nu heb ik die nodig. Ah, ja. Die staat. Ah nee, ik heb die nog niet geïnstalleerd. Ja, begin maar. Hè. Dan, ja. Als je het nodig hebt, dan mogen ze downloaden en instellen. En dan vind je de code niet. Of dan weet je niet meer bij welk e-mailadres dat je hebt geregistreerd. Of dan zet je pincode vergeten. Dus,
ja, UHSMI,
voilà.
UID, mijn EID-reader, als je hem hebt, wel, prijs je gelukkig, dan gaat dat snel. Maar anders is dat een langzaam proces. Toetjes, ook je e-mails. Mensen op het werk wordt dat geregeld door het bedrijf. Maar e-mails, als je verschillende e-mailaccounts hebt op je telefoon, overzetten, inclusief historiek.
Mijn nekhaar komen overeind.
Ja. En dat is van, ah ja, wat was dat wachtwoord? Als je dan geen wachtwoordkluis hebt, dan ben je eigenlijk...
Dat is verschrikkelijk, ja. Ja, data portability... Niet ideaal tussen die
nee,
devices.
Nee. En ik vind het toch verrassend dat je daar, en dat mensen onderschatten hoeveel tijd je daarmee bezig bent. En dat je toch wel een zekere technische bagage. Dus ik stel mij dan de vraag voor mensen die minder technisch geschoold zijn of minder technische bagage hebben, hoe die dat in godsnaam doen. Want ja, ik kan me niet inbeelden dat iemand in de mediamarkt of aan een of andere winkel bij Orange of bij Proximus of bij Telenet 4 uur gaat bezig zijn om alle data over te zetten. Pas op. Het kan wel een leuk businessmodel worden, want als je 4 tot 6 uur spendeert, of 8 uur, om alles over te zetten en je wordt goed betaald, is dat wel een leuk businessmodel. Maar ik weet niet of iedereen zomaar onmiddellijk 800 à 9 à 1000 euro gaat betalen om gewoon zijn data van smartphone A naar smartphone B over te zetten.
De leukste smartphone die je koopt, is altijd de eerste smartphone die je koopt. En vanaf dan wordt het eigenlijk een minder prettig proces.
Ja, dat is waar. Ja, eigenlijk, de gewone gsm was gewoon de sim erin en eruit en het was opgelost en je had terug alles stond op je contacten. En als je een keer van sim moet wisselen, och harme, dan moest je gewoon in het kantoortje van de telecomwinkel op de simkaart je contacten, dat was op een web geregeld.
Er paste er toch maar 100 op, hè? Dus ja, dat is voilà. Doorgedaan. Ja, inderdaad.
Maar nu, met al die apps, oh my god, en al de settings, seppen.
En
maar
elke app denkt natuurlijk dat het de meest belangrijke app is die op je gsm geïnstalleerd staat, hè? Dus... Misschien een topic om in de toekomst misschien nog eens uit te breiden en te kijken of dat daar toch geen oplossingen voor bestaan.
Ja, inderdaad. Ja, dat leidt mij een beetje tot het element van... was een artikel dat ik las over how to stop data brokers from selling your personal information. En ook dat soort dingen. Alle data wordt gecapteerd en zeker bij Amerikaanse bedrijven. Maar ook in Europa zijn er toch wel een aantal snowdaards, ondanks GDPR die het doen. Maar er komt toch wel meer en meer tegenreactie, hè? Zoals we daarnet zeiden over de datakluizen. Maar ook van, stel dat je weet dat iemand je data verkoopt als broker, echt als een soort groot warenhuis. Hoe ga je dat kunnen tegenhouden? En dus, ja, er zijn veel mensen die niet eens weten dat hun data bij zo'n brokers staat. Twee, wie zijn die brokers? Dus dat is toch ook al een ander thema. En dat zijn niet de merken. Hè. Mensen denken altijd van, ja, dat zijn de eindmerken. Nee, het gaat echt over bedrijven die gespecialiseerd zijn in het doorverkopen van informatie rond een persoon. En dat zijn dan bedrijven, waarschijnlijk nog nooit van mensen gehoord hebben, zoals Veririsk en Intellius en Accudata en Epsilon en Directmail en DoubleClick. Uiteraard, Facebook doet daar ook aan mee. Maar dat zijn bedrijven die dus databrokers spelen. En eigenlijk in essentie moeten zij, een beetje zoals vroeger bij uw Robinson-lijst, dat was een centraal lijst, maar nu moet je met de Right to be Forgotten moet je die persoonlijk gaan aanschrijven en zeggen van, kijk, ik wil dat je onder die sectie van wetgeving in Europa, GDPR, artikel, wat is dat dan, 7, 17 en 21 van de GDPR, moet je dan zeggen van, ik wil dat je al mijn data delete zonder vertraging, zonder enige poega, al mijn consent for processing stopt en dat ik protesteer tegen alle verwerking die u namens mij doet voor direct marketing of profiling. En dat moet je aangeven. En meestal krijgen ze dan 45 dagen om dat te bevestigen, wat een redelijke termijn is. En dus dan moet je wachten op hun antwoord. En als ze dan weigeren, ja, dan kan je uiteraard gaan klachten in neerleggen tegen de databeschermingsautoriteit in België, DBA.
Het is een interessant artikel en we zullen de link in de beschrijving op onze website zetten. Maar wat ik er eigenlijk voornamelijk leuk aan vond, is dat het artikel beschrijft ook zo de typische canned responses die je kan terugkrijgen. Bijvoorbeeld van, beste Mark, verwijder alsjeblieft mijn data. krijgt een mailtje terug. Ah, dank u wel voor uw verzoek. Welke data wilt je precies dat we van u verwijderen? Stuur alsjeblieft een bulletlijst van links waarvan dat u wilt dat we ze verwijderen. Het artikel is heel duidelijk. Zegt van, nee, ja, niet op ingaan. I have already provided all the information necessary to identify me, remove everything. Heel duidelijk, ja, niet schrik van hebben, dat zijn canned responses. De bedrijven proberen u af te wimpelen. Je hebt het recht, je mag erop ingaan. Uw data moet verwijderd worden binnen de zoveel dagen. En het is eigenlijk vaak een kwestie van, hou het been maar stijf.
Ja, ja, en ik moet zeggen, ik heb het zelf in de praktijk in België ook al toegepast bij een tweetal leveranciers, waarvan ik wist dat zij data doorverkochten van mij aan andere winkels of had het te maken met mijn kinderen. En dan krijg je inderdaad wel de correcte... Als je dat correct formuleert, krijg je inderdaad een correct antwoord. Uiteraard altijd met van, het is jammer dat u weggaat en u kan altijd terugkomen en we kunnen altijd terug opnieuw, we zien u graag tegemoet. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over het feit dat de data daar niet mag blijven staan en zeker niet voor mensen die minderjarig zijn, is dat absoluut no-no. Dus het kan ook zeker in België, als je denkt van, ja, maar dat is onmogelijk... mail is perfect haalbaar en ook in Europa, zelfs in de UK. Maar zoals in Amerika bestaan daar zelfs procedures zoals mensen denken, ja, maar dat is enkel Europa. Nee, het gaat ook verder dan dat. Dus het is toch wel belangrijk dat die reactie bestaat en dat het mogelijk is. En dat vond ik wel in zo'n artikel, maar vooral het meest fascinerende, Seppe, vond ik dat het niet bij de winkels is, maar dat het eigenlijk uw data ook staat bij die aggregatoren, dus die uw data dan opkopen via de Facebook en dergelijke meer.
Ja, en in Amerika zijn dat heel vaak ook de consensusbureaus, of de creditriskbureaus ook, hè, zoals de Equifaxen en zo. Die cultuur hebben wij hier misschien... Iets minder. Je hebt wel een paar Europese spelers, maar in Amerika hebben daar echt wel mastodonten tussen zitten die toch echt wel heel veel informatie bijhouden over personen. Hè?
Ja, en het risico als dan daar een fout mee gebeurt, ja, dan hebben die alles. Hè, want die hebben dan niet enkel uw informatie... Het kan niet zijn dat ze alle medische informatie hebben, maar ze hebben heel veel informatie over aankoopgedrag, verkopen, over soms zelfs website links die je gebruikt en dat je toch wel in bepaalde categorieën valt. Dus dat wordt toch wel beangstigend dat zo bedrijven nog altijd doen als wat privacy eigenlijk niet bestaat. Puur een oud businessmodel van wij proberen zoveel mogelijk data te capteren en die gaan we vermarkten aan allerlei winkels en winkelketens om die dan, om zo gezegd gepersonaliseerd te werken. Terwijl dat ik weet in de praktijk dat daar toch wel wat fouten in staan of dat het gewoon nooit toegestemd is geweest.
Ja, klopt. Die oude manier van denken van laten we ons eerst maar alle data verzamelen die we kunnen over u en achteraf zien we wel wat we ermee kunnen doen. Dat moet stoppen gewoon, hè, want dat is, dat gaat gewoon zo niet meer.
Nee, klopt. En het duidt ook aan, terug te keren op het begin van het gesprek, het element van de datakluis en het beschermen dat meer en meer de eindgebruiker terug controle krijgt over de informatie, die trend is bezig. Ik zeg niet dat die zal eindigen op een perfect element, maar het is wel bezig. En als je ziet dat toch wel er nog wat gaten zitten in die wetgeving en dat sommige bedrijven proberen via lobbywerk toch... die openingen te houden en hun businessmodel recht te houden naar capteren van data om dan gepersonaliseerde marketing of dergelijke te doen, terwijl je soms helemaal geen behoefte hebt aan die informatie, of omdat je het al voorbij, of je hebt nooit geen interesse meer. Het bent meer en meer mensen te storen, dat is duidelijk.
Klopt, ja, absoluut. Oké, dat was ons overzichtje voor deze aflevering. Bedankt, Mark, voor het overzicht.
Bedankt, Seppe. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.